daar of daar zitten, wat u wil. Ja. Goedemorgen gemeente. Mijn naam is Steven Sandbergen en als ouderling van dienst heet ik u en jullie hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van Houwelingen uit Noordwijk voorgaat. Ook welkom aan die gemeenteleden die elders deze dienst bijwonen. Wij beginnen deze dienst met het zingen van lied 207 vers 1 en 2 en naar bemoediging en groet van hetzelfde lied vers 3 en 4. Namens de kerkenraad wens ik u allen een gezegende viering toe.
Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk dat zijn hand aan ons begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. We vervolgen ons intochtslied, lied 207, de versen 3 en 4. Het leek me een goed intochtslied bij het thema van het 40 dagen project waar de kinderen mee bezig zijn, een nieuwe dag. Het is vandaag dan ook zondag letare, zondag verheugt u, het komt van psalm 122, kom laten wij ons verheugen en opgaan naar Jeruzalem, een vreugdevolle zondag. Te midden van de 40 dagen waarin we Jezus volgen op zijn weg naar Jeruzalem. Een zondag waarin al iets begint te dagen van de nieuwe dag van Pasen, van opstanding en nieuw leven. En daarboven iets van de nieuwe stad, van het nieuwe Jeruzalem. De oud-testamentische lezing, die op deze zondag thuis hoort, een tekst van de profeet Zacharias, geeft ook een visionaire blik op de nieuwe stad. Er is sprake van de nieuwe stad waar volkeren van heinde en verre naartoe stromen om daar vrede en gerechtigheid te vinden. Je hebt vandaag de dag wel heel veel verbeelding nodig, geloofsverbeelding misschien wel, om je daar iets bij voor te stellen. Jeruzalem, daar hebben de volkeren rondom alles van te vrezen tegenwoordig. Aan vernietiging, aan oorlog en geweld. En Jeruzalem heeft van die volkeren te vrezen. Niets om je op te verheugen, maar eerder waar je heimelijk bang voor bent. Waar moet het met deze wereld naartoe? Maar de tekst uit Zacharias eindigt dan als volgt. Als die tijd gekomen is, zullen 10 mannen uit volken van verschillende talen een Joodse man bij de slip van de mantel grijpen met de woorden: wij willen ons bij u aansluiten, want we hebben gehoord dat de Heer bij u is. Wel nu heb ik niet deze tekst gekozen voor vandaag, maar een tekst die bij wijze van spreken uitlegt wat nou bedoeld is met die 10 mannen, met die 10 mensen. En daarvoor moeten we terug naar het eerste boek van de Bijbel, Genesis. Een kenmerkend verhaal uit de geschiedenis van Abraham. En in dat verhaal komen die 10 mannen, die 10 mensen ook voor. Het gaat over een gesprek van Abraham en God over het lot van Sodom en Gomorra. Je zou kunnen zeggen het tegendeel van Jeruzalem. Het is een beetje een gewrongen actualisering, maar je zou kunnen zeggen het is een gesprek over Gaza en Israël. Het is een gesprek ook op de drempel. En zoals elke pastor weet, ontstaan vaak heel vaak de beste en interessantste gesprekken op de drempel. Ja, dominee, ik zou u nog willen zeggen. Bij het vertrek, bij het weggaan. En de eeuwige deelt iets mee, een voornemen. En dat stuit Abraham. En dat voornemen, dat stuit Abraham in zijn gang naar buiten. En hij houdt vervolgens ook de eeuwige staande en zegt met zoveel woorden: weet u dat wel zeker? En de eeuwige begint dan toch te wankelen in zijn voornemen. Op voorspraak van Abraham. We zullen zien. We zingen zo dadelijk in antwoord op het Kyriëgebed lied 546, de versen 1, 2, 3, 4 en 5. Laat ons nu de Heer ontferming aanroepen vanwege de nood van de wereld. Laten wij bidden. En we doen dat met de woorden van lied 997. En vele duizenden ontheemd, gevlucht uit eigen land, beducht voor tirannie, geweld, voor dood, voor moord en brand. Genade, Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan. Ons mensenhart vol wrevel, drift, de harde hand die slaat, een straat in een redeloze strijd, de nacht lijkt aan het kwaad. Genade, Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan. En binnen heerst de bittere twist, het woord wordt tot verwijt, een huis bood eens geborgenheid, verhult niet schaamte en nijd. Genade, Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan. O God, uw groot, begrijpend hart kent onze angst en pijn. Genees de zieke wereld weer, zodat ze goed zal zijn. Genade, Heer, hoor ons gebed. Zie deze wereld aan. Amen. Heb ik begrepen, kinderen, kom maar even naar voren zou ik zeggen, als jullie naar de kindernevendienst gaan, dat er een wakkere man, maar ik geloof dat dit een keer een wakkere vrouw is. Volgens mij zijn vrouwen eerder wakker dan mannen. En die gaan jullie vertellen, die wakkere man gaat jullie iets vertellen over een verhaal uit de Bijbel dat jullie misschien heel goed kennen.
Goedemorgen. Ja, ik ben de wakkerende wandelaar. Dat is een soort van... Weet jullie het inmiddels? een soort van slaapwandelaar, maar toch anders. Want ik ben de dag begonnen, lekker rustig even wakker worden. Maar vanmorgen schrok ik. Ik werd opeens om 8 uur wakker, in plaats van om 7 uur. Dus ik ben nog wel een beetje moe. Maar rustig de dag beginnen. Vandaag is een mooie dag. Kijk eens wat ik bij me heb. Ja, mijn knuffel, die kon ik niet loslaten. Vandaag is het feest. Gaan jullie een feestje vieren met mij? Ik ga jullie allemaal een hoedje geven. Vandaag is het feest. Het is een mooie dag om feest te vieren. En wat zou nou een goede reden kunnen zijn om een feestje te vieren? Omdat iemand jarig is. En Levine? Heb je nog een andere reden om een feestje te vieren? Nee? En Kirsten, andere reden? Als Jezus is opgestaan, ja, dat is ook een feestje vieren. En daar gaan we naartoe. Maar ik heb vorige week al mijn verjaardagsfeestje gevierd. Ik moet iets anders bedenken om een feestje te vieren. Ik heb mijn diploma gehaald. Ik heb mijn zwemdiploma gehaald. Nou, dat is ook wel een feestje waard. En ik heb een mooi cijfer gehaald op school. Dat is ook wel een feestje waard. Nou, ik zit nog steeds op school. Ik ben de juf. En dus vorige week heb ik een feestje gevierd omdat ik jarig was. Vandaag ga ik een feestje vieren om mijn diploma te halen. Volgende week ga ik een feestje vieren omdat ik een mooi cijfer ga halen. Dat voel ik nu al aankomen, dat ik een mooi cijfer ga halen. En gaan jullie al die feestjes met me mee vieren? Ja, feestjes vieren is leuk, hè? Ja, maar nu hebben we deze plaat. En wat zien jullie gebeuren? Een nieuwe dag, ja. En die meneer op die ezel, die zwaait iedereen uit. Die gaat lekker zijn eigen gang en lekker weg. En die gaat elke dag feestjes vieren. Totdat zijn geld terug op is. En dan komt hij terug naar huis. En dan gaat zijn papa feestje vieren. Omdat hij weer terug is. Nou, daar is iedereen blij mee, toch? Want feestjes vieren is leuk. Nou, wij hebben onze feestmuts al op. En wij gaan lekker een feestje vieren bij de kinderkerk. Gaan jullie mee? Oh ja, het projectlied.
Oh, het
projectlied. Ga ook nog zingen. Ja. Ook een feestje om lekker te zingen.
Ik hoop dat wij allemaal ook uitgenodigd worden bij het feestje.
Jullie mogen mee?
Ja, oké. Okay. Nou. Het projectlied Een Nieuwe Dag, de tekst ervan staat op uw liturgie. Bij de opening van de schriften bidden we om de verlichting met de Heilige Geest. Dat en wij bidden. Niemand weet beter dan Gij, o God, Dat wij zwakker zijn dan wij ons voordoen en banger dan we willen weten. Uw bezieling hebben we nodig in deze stormachtige wereld. Schenk ons de tegenwoordigheid van uw geest. En wek door uw woord in ons op de moed om staande te blijven, de wil om uw weg te gaan, de kracht om tegenwind te verdragen. Geloof in u en geloof in onszelf. Amen. De eerste schriftlezing van vanochtend zal verzorgd worden door de lector van dienst, Arie Dwarsvaart.
Ik lees u voor uit Genesis 18 vanaf vers 16. Toen de mannen weer verder gingen, lieten ze hun blik op Sodom rusten. Abraham liep met hen mee om hun uitgeleide te doen. En de Heer dacht: waarom zou ik voor Abraham geheim houden wat ik van plan ben? Uit Abraham zal immers een groot en machtig volk voortkomen. En in hem zullen alle volken op aarde worden gezegend. Want ik heb hem uitgekozen. Hij moet zijn zonen en zijn verdere nakomelingen voorhouden de weg te volgen die ik wijs door rechtvaardig en goed te handelen. Alleen dan zal ik verwezenlijken wat ik Abraham heb toegezegd. Daarom zei de Heer: er zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen Sodom en Gomorra. Hun zonden zijn ongehoord groot. Ik zal er naartoe gaan om te zien of de klachten die ik over hen heb gehoord gegrond zijn en zij verwoesting over zich hebben afgeroepen. Dat wil ik weten. Toen gingen de mannen weg naar Sodom, maar Abraham bleef voor de Heer staan. Abraham ging dichter naar hem toe en vroeg: wilt u dan behalve de schuldigen ook de onschuldigen het leven benemen? Misschien dat er in die stad 50 onschuldigen zijn. Zou u die dan ook uit het leven wegrukken en niet de hele stad vergeving schenken omwille van die 50 onschuldige inwoners? Zoiets kunt u toch niet doen, hen samen met de schuldigen laten omkomen. Dan zouden schuldigen en onschuldigen over één kam worden geschoren. Dat kunt u toch niet doen. Hij die rechter is over de hele aarde moet toch rechtvaardig handelen. De Heer antwoordde: als ik in Sodom 50 onschuldigen aantref, dan zal ik omwille van hen de hele stad vergeving schenken. Hierop zei Abraham: nu ik eenmaal zo vrij ben geweest de Heer aan te spreken, hoewel ik niets dan stof ben, stel dat er aan die 50 onschuldigen 5 ontbreken. Zou u dan toch vanwege die 5 de hele stad verwoesten? Nee, antwoordde hij. Ik zal haar niet verwoesten als ik er 45 aantref. Opnieuw sprak Abraham hem aan. En stel dat het er maar 40 zijn, dan zal ik het niet doen omwille van die 40. Toen zei hij: ik hoop dat u niet kwaad wordt, Heer, wanneer ik het waag door te gaan. Stel dat het er maar 30 zijn. Ik zal het niet doen als ik er 30 aantref. Hierop zei hij: ik ben zo vrij de Heer opnieuw aan te spreken. Stel dat het er maar 20 zijn. Dan zal ik de stad niet verwoesten omwille van die 20. Abraham zei: ik hoop niet dat u kwaad wordt, Heer, wanneer ik het nog één keer waag iets te zeggen. Stel dat het er maar 10 zijn. Dan zal ik haar niet verwoesten omwille van die 10. Zodra de Heer zijn gesprek met Abraham had beëindigd, ging hij weg. En Abraham keerde terug naar de plaats waar hij woonde.
We zingen lied 1008. De lezing uit het evangelie is gekozen uit het evangelie van Marcus, hoofdstuk 10, de versen 32 en niet 35, tot en met 45. En we zingen daarna lied 991, de eerste 4 versen. Ze waren onderweg naar Jeruzalem en Jezus liep voor hen uit. De leerlingen waren ongerust en ook de mensen die hen volgden waren bang. Hij nam de 12 weer apart en vertelde hun wat hem zou overkomen. We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hoge priesters en de schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen en hem zullen uitleveren aan de heidenen. Ze zullen de spot met hem drijven, met hem bespuwen en hem geeselen en doden. Maar na 3 dagen zal hij opstaan. Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, kwamen bij hem en zeiden: Meester, wij willen dat u voor ons doet wat wij u vragen. En hij vroeg hen: wat willen jullie dan dat ik voor je doe? En ze zeiden: wanneer u heerst in uw glorie, laat één van ons dan rechts van u zitten en de ander links. Maar Jezus zei tegen hen: jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken, of de doop ondergaan die ik moet ondergaan? Ja, dat kunnen we, antwoordden ze. Toen zei Jezus tegen hen: jullie zullen de beker drinken die ik zal drinken en de doop ondergaan die ik zal ondergaan. Maar wie er rechts of links van mij zal zitten, kan ik niet bepalen. Die plaatsen behoren toe aan hen voor wie ze zijn bestemd. Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, namen ze het Jacobus en Johannes kwalijk. En Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen: jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, moet de dienaar van de andere zijn. En wie van jullie de eerste wil zijn, moet slaaf van de andere zijn. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn leven te geven als losgeld voor velen. Tot zover de lezing van het evangelie. Lof zij u Christus in eeuwigheid. Amen. Na de prediking zingen we lied 544. Eerst een kort muzikaal meditatief moment en daarna lied 544. Gemeente van Christus. Misschien kent u de legende wel. De Joodse legende van de 36 rechtvaardigen. Hij staat in de Joodse Talmud. Zo te zeggen het Joodse Nieuwe Testament. Het Joodse antwoord op het Oude. Zoals ons Nieuwe Testament een uitputtende reeks van commentaren op het Oude. En de legende gaat als volgt. Gezegd wordt dat er op de wereld in elke generatie ten alle tijde 36 verborgen rechtvaardigen leven. En dat zonder hen, zonder elk van hen en geen van hen kan ontbreken, de wereld te gronde zal gaan. Niemand beseft dat zij de zorgen en de ellende van de wereld dragen. Maar zolang ze de mensheid en God dienen, zal de wereld blijven bestaan. Ze weten zelf niet dat ze een van de 36 zijn. Zouden ze het wel weten, dan ligt de zonde van de overmoed natuurlijk op de loer. En wellicht heeft het verhaal van het pleidooi van Abraham bij God voor de steden Sodom en Gomorra, die op vernietiging staan, sommige commentatoren spreken zelfs van een soort voorbede, veel bij de vorming van deze legende een rol gespeeld. Maar laten we het verhaal eens van vooraf bekijken. Abraham en zijn vrouw Sarah hadden hoog bezoek gehad. Er waren drie vreemdelingen op bezoek geweest, maar die drie bleken uiteindelijk drie engelen te zijn. En later blijkt dat een van hen misschien wel zelf de eeuwige zelf was, die op de koffie kwam. Zo ziet u maar, als je vreemdelingen ontvangt, dan kunnen daar zomaar engelen onder zitten, of zelfs God. Maar goed, het doel van de visite was om Abraham en Sarah te overtuigen dat zij het waren op wie de eeuwige zijn kaarten had gezet. En dat hij hen had geroepen om de stamhouders te zijn van een volk dat in de wegen van de eeuwige zou wandelen. De wegen van goedheid en recht. God had zijn woord waarmee Abraham geroepen was en zijn belofte nog eens bevestigd. Want Abraham en Sarah waren daar een beetje aan gaan twijfelen. Hoogbejaard als ze waren. Maar ook uit hun schoot zal een navolger komen. Een zoon die in de traditie en de roeping van Abraham zal treden. Maar dan, als de eeuwige en zijn engelen vertrekken, de maaltijd wordt opgebroken, dan doet Abraham natuurlijk als een goed gastheer hen uitgeleide. En dan vindt er op de drempel alsnog een gesprek plaats, alsof nog niet alles is gezegd. En zoals elke pastoor weet, ontstaan heel vaak de beste gesprekken op de drempel, bij het vertrek, bij het weggaan. En de eeuwige overweegt, heb ik Abraham zojuist niet verteld dat hij de vader van een groot volk zal worden, een volk dat in mijn wegen zal gaan, dan moet ik hem ook maar vertellen dat er eerst nog even wat anders moet gebeuren. God overweegt om Sodom en Gomorra van de kaart te vegen. Ze vormen zogezegd de as van het kwaad. Om met woorden van de oud-president Reagan te spreken. Het lijkt hier een beetje op een eind 19e eeuwse kunstenaarsgroep die vond dat de oude wereld totaal moest worden afgebroken, opdat er een nieuwe gestalte van die wereld kon komen. En onlangs las ik dat Elon Musk zich door deze kunstenaarsgroep laat inspireren. En God zelf lijkt ook de auteur van de komende ramp, de komende vernietiging te worden. Zoals hij ook de auteur van de plagen die over Egypte kwamen was. En de auteur van de zondvloed. En alleen Noach uitzonderde. Ja, van die oud-testamentische God willen we niet zoveel meer hebben. De God die je kan maken en breken. Zoals ooit de theoloog Harry Kuiter dat uitdrukte. We prefereren de God van het Nieuwe Testament. De God van de liefde en van de barmhartigheid. Maar als we het Oude Testament echter goed lezen, dan blijkt dat toch wat anders te zitten. Want hoor wat hij tegen Abraham zegt. Er zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen Sodom en Gomorra. Hun zonden zijn ongehoord groot. Ik zal er naartoe gaan om te zien of de klachten die ik over hen gehoord heb gegrond zijn en zij de verwoesting over zichzelf hebben afgeroepen. Zoals het nu in de Bijbelvertaling is vertaald, lijkt het alsof de Eeuwige een soort secretaris-generaal van de Verenigde Naties is. Van de Verenigde Naties is die een onderzoekscommissie instelt naar de excessen van het leger van Israël in Gaza of van de wandaden van Rusland in de Donbass. Maar er staat eigenlijk, ik heb het geschreeuw gehoord. Het geschreeuw van de slachtoffers is dat natuurlijk. Ze schreeuwen in Sodom en Gomorra, zoals Gaza schreeuwt en Kiev. Zoals de vaders en moeders schreeuwen bij het bloedbad van Hamas op 7 oktober in Israël. Of de Gazaanse vaders en moeders schreeuwen bij de voortdurende Israëlische bombardementen. En de Eeuwige is vastbesloten om aan dat kwaad waar zovelen onder lijden een einde te maken. Maar mij gaat het nu om wat God tegen Abraham zegt. Die uitdrukking van de Eeuwige: ik wil gaan kijken of ze de verwoesting over zichzelf hebben afgeroepen. Niet God blijkt dus de auteur te zijn van de verwoesting, maar de mensen zelf halen die vernietiging op hun hals. Misschien wel omdat ze massaal niet in de wegen gaan van recht en gerechtigheid. Wat heb je ervan als je het recht en de rechtsstaat niet respecteert? Dan roep je je eigen ondergang en dat van de samenleving over je af. En wat Sodom en Gomorra betreft, je zou het zo kunnen zien: de Eeuwige gaat kijken hoe die samenleving zijn eigen ondergang tegemoet gaat. Er lijkt niets meer aan te doen. Sodom en Gomorra zijn aan de vernietiging prijsgegeven. Misschien begrijpt u zelf ineens de boze gedachte. De gedachte dat onze wereld zelf een soort boze wereld à la Sodom en Gomorra is geworden. De wereld als Sodom en Gomorra, en dat de politici, de machthebbers van hoog tot laag, en niets aan kunnen doen, ja, eerder nog de wereld uiteindelijk zelf in een catastrofe veranderen. En dat diplomatie en internationaal recht en wapenstilstanden en vredesonderhandelingen te vergeefs zijn. Maar dat is Abraham een stap te ver. Hij blijft plotseling staan en trekt de Eeuwige aan zijn mouw en houdt hem staande. Ho even, ho vader, ho Eeuwige, zo kan dat niet. En zo blijven ze daar beide stilstaan op de drempel bij het weggaan. Wilt u dan de onschuldige onder de schuldige laten lijden als er nog 50 onschuldigen zijn? Er staat eigenlijk, dat is eigenlijk veel beter, rechtvaardigen. En er zijn exegeten die dat Hebreeuwse woord met integeren vertalen. Als er nog 50 rechtvaardigen, nog 50 integeren zijn, zou u dan de stad geen vergevingsgezindheid schenken? En God geeft toe. Hij laat zich zeggen door het menselijk pleidooi voor de menselijkheid. En de eeuwige zegt, ik zal de stad laten staan. Wel nu, als het zo gemakkelijk gaat, dan kan ik nog wel een ander bod doen, denkt Abraham. En als een marktkoopman gaat hij op de markt gaat hij afpingelen, afdingen. Misschien dan 45? Dan zal ik de stad niet verwoesten. Dan misschien 40 of 30? Dan zal ik het niet doen. Dan misschien 20? Ik zal de stad niet verwoesten. En dat laatste, bijna wanhopige gebod. Misschien 10? Dan zal ik haar niet verwoesten. En de eeuwige maakt een einde aan het gesprek. 10. Dat schijnt de limiet te zijn. Hoewel, misschien gaat die tekst uit de profetie van Zacharias uit de inleiding nog wel verder. Als het er slechts 1 is. Die ene die de vreemdeling in Jeruzalem, die zijn leven daar gaf. Maar vervolgens zijn er dan ook weer sprake van 10 mannen die hem bij zijn slip grijpen. Het minimum aantal dat kennelijk nodig is voor een leefbare samenleving. U weet dat er tenminste 10 volwassenen gelovigen nodig zijn voor een dienst in de synagoge. De Joden noemen dat de minyan. En ik wil u wijzen op wat er hier gebeurt. En dan leg ik even de nadruk op een uitspraak van Abraham. Hij beroept zich op de gerechtigheid van God. En hij beroept zich op de gerechtigheid van God tegen God. Hij herinnert de eeuwige aan zijn eigen gerechtigheid. Hij die de rechter is over de gehele aarde, moet toch rechtvaardig handelen. En Abraham gedraagt zich als een profeet, zoals de profeten van het Oude Testament de koningen aan de Tora en de gerechtigheid van God herinnerden en ze het oordeel aanzegden, zo herinnert de profeet Abraham de eeuwige aan zijn eigen gerechtigheid. Er gaat kennelijk nog iets boven God uit dat misschien wel goddelijker is dan God zelf. En dat is de gerechtigheid. En het is denk ik de opdracht van het christelijk geloven, van de kerk of van de gemeente, hoe u het ook noemen wilt, om daar de wereld telkens weer aan te herinneren. Om ons te hoeden tegen de pogingen om God en de rechtvaardigheid voor onszelf te claimen. Zoals dat vandaag in het Midden-Oosten gebeurt, waar het geweld van Hamas en Hezbollah religieus wordt gelegitimeerd. Waar zelfs de God van Israël voor het geweld van de staat Israël in de arm wordt genomen. Of waar Trump zich opwerpt als de Messias en Poetin de oorlog in Oekraïne voert met de zegen van de Russisch-Orthodoxe Kerk. Het zou goed zijn om al die mensen, Trump en Poetin en Netanyahu, te herinneren aan Abraham en zijn pleidooi voor de gerechtigheid. Hij is tenslotte vader van alle gelovigen. Maar Abraham roept zich niet alleen op die goddelijke gerechtigheid, die nog boven God uitgaat en die de eeuwige kennelijk zelf respecteert. Hij beroept zich ook op mensen die die gerechtigheid doen, de rechtvaardigen, de integeren. Misschien kun je al die categorieën uit de bergreden van Jezus wel onderscharen. De barmhartigen, de vredestichters. Waar vind je deze rechtvaardigen dan? De 36 uit de Joodse legende. De 40, de 50, de 40, de 30, de 20, de 10 rechtvaardigen uit het pleidooi van Abraham. In de Zuidas. Of onder de leden van onze regering, of bij Extinction Rebellion, of in het Kremlin, of in het Witte Huis, of in Jeruzalem, of in Gaza. En de legende zegt, ja, dat weet je niet. Je zult ze nooit vinden, die rechtvaardigen. Je moet ernaar op zoek, maar je zult ze niet vinden. Ze zijn verborgen, zegt de legende van de 36 rechtvaardigen. Ze zijn zelfs voor zichzelf verborgen. En de rechtvaardigen zijn dus zeker niet die mensen die hun goede werken voor zichzelf uitdragen. Die hun goede daden uittrompetteren en zich daarvoor laten toejuichen. En die de erkenning en de dankbaarheid van de samenleving verwachten. En mentaliteit die zelfs in de kringen rondom Jezus is doorgedrongen. Johannes en Jacobus die een beloning, al is het een hemelse beloning voor hun navolgerschap, voor hun loyaliteit aan Jezus verwachten. Met alles wat erbij komt kijken aan lijden en dood. En ze verlangen een soort hemelse erkenning. Zegt de legende het niet zo dat als de rechtvaardigingen wel willen weten dat ze tot de 36 behoren, dan ligt de overmoed op de loer. Jezus zegt ergens in een andere tekst, laat uw linkerhand niet weten wat de rechter doet. Je moet het niet willen weten, zegt Jezus, dat je goed of rechtvaardig bent. Sterker nog, de rechtvaardigen weten het zelf niet eens, als de legende goed begrijpen dat ze rechtvaardig zijn. De heilige verkeert in een onzalige onwetendheid omtrent de effecten van zijn handelen. Las ik ergens. Ze weten niet eens waar die rechtvaardigheid eigenlijk uit bestaat. De Argentijnse dichter Borges zegt in zijn gedicht De Rechtvaardige. Een rechtvaardige is bijvoorbeeld wie dankbaar is dat er muziek op aarde is. Of wie een slapende hond aait. Rechtvaardigen zijn twee bedienden die stilzitten te schaken in een café in Buenos Aires. Goede werken komen en gaan zonder een spoor achter te laten. Ze worden niet gezien. Niet omdat wij ze niet willen zien, maar omdat ze per definitie onzichtbaar zijn. Pascal schreef roem van machtige en genieën bestaat in de ogen van de anderen. Maar heiligheid, rechtvaardigheid, kan alleen waargenomen worden door God en de engelen. En eigenlijk zegt Jezus hetzelfde tegen zijn discipelen als hij zegt dat het niet aan hem is om te bepalen wie aan zijn linkerhand of aan zijn rechterhand zal zitten in het koninkrijk van God. En het gaat hier om rechtvaardigheid die kennelijk nog voorbij de waarneembare rechtvaardigheid ligt en die je niet kunt bereiken dan alleen wanneer je haar geschonken krijgt. Om het met een oude woord te zeggen als genade, als een onverwacht geschenk. Ziet u, dat is het bemoedigende van deze tekst en van de legende. En het is verre van mij om al die diplomatieke en politieke initiatieven om dan de conflicten in de wereld een einde te maken, of die genomen worden om de verwoesting en de vernietiging te voorkomen, zou willen bagatelliseren, integendeel. Maar wat die teksten zeggen, is dat er kennelijk andere factoren zijn die een keer kunnen brengen. Misschien als er maar 10 zijn. Als er maar 10 zijn die de slip van de Joodse man hebben aangeraakt. En de legende zegt het zo, niemand beseft dat zij de rechtvaardigen de zorgen en de ellende van de wereld dragen. Maar zolang zij de mensheid en God dienen, zal de wereld blijven bestaan. En wellicht, misschien, wie weet, worden wij zelf wel zonder het te weten tot die rechtvaardigen. Wie weet. Amen. Laat ons nu de Heer danken en onze voorbeden doen. Laten wij bidden. Voor allen die de last dragen van de verantwoordelijkheid voor hun land, voor hun tijd, voor hun volk. De leiders, de politici, de diplomaten, de machthebbers, bidden wij dat zij rechtvaardigheid zullen betrachten en de vrede zullen zoeken. En tegen alle schallende leuzen en tegen alle leugens die de werkelijkheid geweld aandoen. Tegen allen die de macht zoeken om de macht. Tegen alle onverschilligheid voor mensen en menselijke waarden. Bidden wij dat de goede krachten het zullen winnen van het kwaad. Dat de liefde sterker zal zijn dan de haat. Voor onze geteisterde aarde, door de God bedoelde tuin van de vrede, maar door toedoen van mensen een vuilnisbelt, een wildernis, slachtoffer van roofbouw en van vernielzucht, bidden wij voor alle pogingen om het onheil te keren. Voor allen die het slachtoffer worden van gewelddadige conflicten, onschuldigen, mensen vermalen tussen de machten, vluchtend verjaagd van hun woonplaats, kinderen, jongeren, vaders en moeders die schreeuwen om hulp en uitkomst. Voor de brandhaarden en de schroeiplekken overal in deze wereld, waar mensen elkaar met geweld naar het leven staan, voor het Russische volk dat zucht onder terreur van machtsbeluste leiders en oligarchen, voor het Oekraïense volk in haar bestaan bedreigd, voor de Soedan en Congo, voor de inwoners van Gaza en Israël, bidden wij dat hun geroep zal worden gehoord en dat zij mensen zullen vinden die zich over hen ontfermen. En bidden wij voor alle pogingen om een weg naar de vrede te vinden en een einde aan het geweld en tegen de begeerte om te hebben wat een ander heeft en dat dat een halt zal worden toegeroepen. Voor de militairen op het slagveld, de soldaten in hun loopgraven, de piloten in hun straaljagers, de generaals en de strategen, bidden wij. Dat ze bij alle geweld niet zullen vergeten dat ook hun vijanden mensen zijn zoals zij. Kinderen van u, evenzeer aangewezen op liefde en genegenheid als wij. En dat ze niet vervuld zullen zijn van haat en wraakzucht. Voor alle zachtmoedigen bidden wij, al die weerloze, kwetsbare mensen die zich niet kunnen handhaven in de maatschappij van hart tegen hart, bidden wij. Dat gij hen sterken zal en dat ze niet zullen vergaan, maar mensen vinden die voor hen instaan en opkomen. Voor alle zuiveren van hart, allen die zonder voorbehoud de rechte weg proberen te gaan, in alle zichtbaarheid of alle verborgenheid, bidden wij dat hun goedheid en hun rechtvaardigheid het koninkrijk dichterbij zal brengen. En zo de mensen en de wereld zullen dienen. Voor alle zieken en zij die kampen met hun gezondheid, zij die in ziekenhuizen worden verpleegd of die een operatie te wachten staan, bidden wij om uw nabijheid en kracht van de geest en om zorgzame handen en zorgvuldige artsen. Voor allen, en misschien ook wel voor onszelf, bidden wij in stilte. Zo heeft Jezus ons leren bidden, onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. En nu is aandacht voor de collecte en diaken. Gert Lutjeboer zal die aandacht voor ons verzorgen.
Goedemorgen. De eerste collecte. Ja, we hebben er al over kunnen lezen in de zondagsbrief uiteraard. Maar ja, het zijn natuurlijk best wel schokkende cijfers. 1 op de 8 kinderen in Kenia krijgen gewoon geen kans op onderwijs. Gewoon veilig naar school gaan en zichzelf te ontwikkelen. Vooral voor heel veel gezinnen, maar ook met name voor alleenstaande moeders, is een dagelijkse strijd om voldoende eten te krijgen überhaupt. En om ook een toekomst te bieden. Ja, vaak wordt dan de makkelijke weg gekozen van ja, ga dan maar in de goudmijn. Dat is ongelooflijk. Ja, dat is een keiharde realiteit. Levensgevaarlijk werk. Ze verliezen gewoon een kans op een onbezorgde tijd. Recht op onderwijs en hun toekomst. Kerk in Actie doet met lokale organisaties kinderen en jongeren een veilige omgeving kunnen ze daar opgroeien. Naar school, kunnen dromen najagen, kunnen onderwijzeres worden, et cetera. Ze kunnen meedoen. Onze steun is daarbij echt van cruciaal belang. Gewoon met z'n allen gewoon zorgen dat die kinderen naar school kunnen en niet hoeven te werken. Tweede collect is voor onszelf, diaconie en kerk, PGS, voor aanvulling op de vaste vrijwillige bijdrage. En bij de kastjes, derde collecte doel, kregen we een prachtig bericht. Er is een doel gesteld van €3.000. We hebben nu €3.406, krijg ik uit zeer betrouwbare bron. Toch, Jantien? Ja, heel goed. We hebben ons doel gehaald, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Nou, prachtig om in de zomer dat die kinderen lekker vakantie kunnen vieren, vuurtjes kunnen stoken, stokbroodje kunnen bakken in een vuurtje. Hartstikke gaaf. Maar we hebben dus eigenlijk nog €194 tekort voor een extra kindje. Zullen we dat gewoon met z'n allen gaan regelen? Gewoon doen. Mocht uw buurman of buurvrouw nu, ik was de vorige keer vergeten, op zijn telefoon zitten, dan is dat puur om het saldo op te waarderen. Zodat je meer kan geven. Gewoon niet erg vinden en straks weer op de WhatsApp. Maar nu saldo op waarderen en geven.
Thank you.
De dienst in de kerk is voorbij, de dienst in de wereld begint. Gaat u dan heen in vrede met de zegen van de Heer. De eeuwige zegene u en hij behoede u. De eeuwige doet zijn gelaat over uw lichten en zij u genadig. De eeuwige verheffen zijn gelaat over u en geven u vrede.